Thank you. Hij doet het. Goedemorgen allemaal. We gaan met elkaar het kerstfeest vieren. En dat is bijzonder, want dat doe je maar één keer per jaar. Maar fijn dat we met zoveel zijn en dat we daarvan mogen genieten. Er wordt gebaard naar mij? Oké. Casey gaat ons vanmorgen voor en we willen ook degene die met ons meeluisteren hartelijk groeten. Een paar afkondigingen. Collector is onder het voorspel van het lied na de schriftlezing. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor zending en evangelisatie. Aankomende zondag om 10:00 weer in dienst met broeder Peter Dijkstra uit Wezep. En voorafgaand aan die dienst is er ook om 9:30 een bidstond. En na de dienst wordt u uitgenodigd om een kop koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de dienst met het zingen van Johan de Heer 4:52, komt alle tezamen. Vers 1 en 2 voor Fotomegroet en het derde vers erna. Ik wens u een gezegende dienst. En we gaan dit staande zingen.
We gaan een moment stil worden en ons voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus, zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen, allemaal jong, oud, alles ertussenin, samen het kerstfeest vieren, samen vieren dat Jezus naar de wereld kwam, samen vieren dat het licht schijnt in de duisternis en dat het licht overwint. dat hij is gekomen. En we mochten zingen Venite Adoremus, een lied dat wereldwijd nu wordt gezongen, waarmee we ook beginnen. Komt, laten wij aanbidden. We gaan om een zegen vragen over deze dienst. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor het voorrecht om zo bij elkaar te zijn en u te aanbidden. U, Heer Jezus, te aanbidden. Degene die er voor alle eeuwen was bij de Vader, in de nabijheid van de Vader. En die gekomen is naar deze wereld, naar ons toe. Geboren in de stal van Bethlehem, die leefde onder ons, naast ons, ons bestaan deelde, onze pijn deelde, onze droefheid deelde, onze wanhoop deelde. En de zonde van de wereld droeg tot aan het kruis. En die is opgestaan uit de dood en zit aan de rechterhand van de Vader. En levende werkelijkheid is. En we mogen weten, u bent gekomen. We hebben naar uw komst uitgezien deze week. En u bent gekomen. En daarom mogen we ook weten dat u komt. U komt terug. En u komt nu ook naar ons toe. U bent hier. Hier in ons midden. En u spreekt op deze kerstochtend tot ons. Dank u wel dat er heel veel is voorbereid. Dank u dat er heel veel gedeeld gaat worden. Wat er in ons midden leeft. Dat we het samen een feest mogen maken. Daal neer met uw geest en laat door alle onderdelen die er zijn, de presentaties, maar ook de liederen en de verkondiging, laat daar uzelf zichtbaar worden en laat uw geest daardoor spreken. Dat bidden wij in de naam van Christus onze Heer. Amen. Ja, en ik gaf het al aan in het gebed. Ik heb lekker niet zoveel te doen. Ali gaat presenteren en dan kan ik lekker op mijn stoel zitten. Ali.
Nou, dat presenteren, dat valt wel een beetje mee. Zoals jullie weten hebben we als zondagschool het thema Onderweg naar Bethlehem. Gehad dit jaar in de adventstijd. En we hebben daar als zondagschool iedere keer verhalen over verteld die met Bethlehem te maken hadden. En we hebben ook aan groepen uit onze gemeente gevraagd om daar vanochtend iets over te presenteren. En iedere groep mocht zelf weten hoe ze dat gingen doen. En de groepen die meewerken, dat is de Tienerclub. En Linde en Else laten zometeen iets horen. Die hebben het thema Rut. Rut en Naomi en Bethlehem heeft met elkaar te maken. De tweede groep die aan bod komt is de Bijbelstudiegroep van de woensdag uit Scherpenzeel. Die hebben het thema David, die tot koning wordt gezalfd. De derde groep is de Bijbelstudiegroep van de woensdag, geloof ik, hè? Dinsdag uit Scherpenzeel. Die hebben het thema Micha. En de vierde groep is de zondagsschool en die heeft het thema Jozef, Maria en de geboorte van Jezus in Bethlehem. Ik kondig het verder niet meer aan, alles gaat na elkaar, er is af en toe een tussenzang. En we beginnen nog één keer met het themalied Onderweg naar Bethlehem. Thank you.
Al wat ze lief had, was haar weggenomen. Met haar schoondochters nog een band. Vergaan waren haar zoete dromen. Ze kan niet blijven, moet nu gaan. Naar het land waar ze eens was geboren. Waar eens haar wieg ook had gestaan. Maar nu zo arm en veel verloren. Zo trekt Naomi naar haar vaderland. Naar Israël, land van haar leven. Met Rut en Orpa aan haar hand. Schoondochters haar nog gebleven. Verdriet is met gezel van deze vrouwen. Een band die hen verbonden heeft. Verenigd in hun pijn en rouwen. Om alles wat er niet meer leeft. Zo gaan ze tot de grens. Maar Orpa kan die niet passeren. Rut in haar liefde heel intens. Gaat mee en kiest het pad des heren. De toekomst brengt een nieuw gezicht. Vrede in een geboorte van een kind. De brenger van het nieuwe licht. In Bethlehem door velen zo bemind. Hoe wonderlijk zijn toch Gods wegen. Soms langs geschiedenissen vol van pijn. En brengt een buitenlandse zegen. Rut mag de moeder van de toekomst zijn. Blijdschap in Naomi's kleine woning. Die uitloopt naar een verre stille nacht. Waar de geboorte van een koning ons alle zegen en verlossing bracht.
Thank you. In het dorpje Bethlehem woont Isaï, een kleinzoon van Boas. Isaï heeft het bedrijf van Boas geërfd en heeft veel akkers en heel veel schapen. Isaï is een belangrijke man in Bethlehem en hij ontvangt Samuel voor een offerfeest, want de Heer heeft tegen Samuel gezegd: je weet wat ik besloten heb. Saul mag niet langer koning van Israël zijn. Een van de kinderen van Isaï heb ik uitgekozen. Die moet je koning of koningin maken. Samuel vertelt tegen Isaï dat hij van God de opdracht heeft gekregen om een van zijn kinderen tot koning of koningin te zalven. Isaï denkt dat zijn oudste de nieuwe koningin zal worden. Isaï stelt Kobi voor. Kobi is een harde werker en zal vast een goede koningin zijn. Maar God zei tegen Samuel: nee, Kobi is het niet. Isaï stelt Jan voor. Jan kan heel goed uitleggen. Een goede eigenschap voor een koning. Maar God zei tegen Samuel: nee, Jan is het niet. Isaï stelt Ali voor. Ali is integer en trouw. Dat mag je van een koningin verwachten. Maar God zei tegen Samuel: nee, Ali is het niet. Isaï stelt Jelle voor. Jelle is een volhouder en geeft niet op. Maar God zei tegen Samuel: nee, Jelle is het niet. Isaï stelt Dini voor. Dini is zorgzaam en gastvrij. Ze zal een goede koningin zijn. Maar God zei tegen Samuel: nee, Dini is het niet. Isaï stelt Margreet voor. Margreet is een doorzetter. Dat is nodig om een goede koningin te zijn. Maar God zei tegen Samuel: nee, Margreet is het niet. Samuel zegt tegen Isaï: de Heer heeft niet één van hen uitgekozen. Heb je nog meer zonen of dochters? Isaï zegt: o ja, mijn jongste zoon, David. Hij past op de schapen. Samuel zegt: laat hen direct halen. God zei tegen Samuel: dit is degene die ik uitgekozen heb om koning te zijn. Toen nam Samuel een kruikje met olie. Hij goot de olie uit over het hoofd van David. In de Bijbel staat dat Isaï 8 zonen heeft. Dochters worden daarbij niet genoemd. Omdat onze kring te weinig mannen heeft, hebben we de vrijheid genomen om het verhaal iets aan te passen door dochters toe te voegen. Dit heeft geen enkele onderliggende betekenis.
Ik mag het voorstukje doen. En wij zijn de groep Annelien, Adrie, Arjen, Melinda, Sjouke, Martien en Joke en Jan. Dus totaal. Wie is Micha? Het boek Micha is genoemd naar een profeet uit Juda, uit het plaatsje Moreset Gat. Dat ligt ongeveer 35 kilometer zuidoosten van Jeruzalem. En Micha betekent eigenlijk wie is als God. De profeet Micha biedt een krachtig tijdloze boodschap van gerechtigheid, barmhartigheid en hoop. Zijn waarschuwingen tegen corruptie en sociaal onrechtigheid zijn even relevant vandaag als de 8e eeuw voor Christus. Tegelijkertijd biedt hij een visioen van een betere toekomst waarin God regeert met rechtvaardigheid en barmhartigheid. Voor christenen biedt Micha niet alleen profetische waarschuwingen, maar ook een bron van hoop en een oproep tot actie in de wereld van vandaag. Ik heb een stukje hier uit Micha dan natuurlijk, uit het boek. En daar is Bethlehem in Efrata, u bent een van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning, die al eeuwig leeft. In de laatste dagen zal de berg Sion met de tempel van de Heere de bekendste berg van ter wereld zijn. Alle volken zullen hoog van haar opgeven. Mensen uit alle volken zullen daarheen een pelgrimstocht maken. Kom, zullen zij tegen elkaar zeggen, laten wij naar de berg van de Heer gaan om de tempel van God van Israël te bezoeken. Hij zal ons leren hoe wij moeten leven en wij zullen hem gehoorzamen. Want in die tijd zal de Heer vanuit Jeruzalem de hele wereld regeren. Vandaar zal hij zijn wetten uitvaardigen en zijn woord bekendmaken. Hij zal recht spreken tussen vele volken en machtige, ver weg gelegen naties terechtwijzen. Oorlogstuig zal worden omgebouwd tot landbouwwerktuigen. Geen enkel volk zal nog een ander volk aanvallen, want alle oorlogen zullen verleden tijd zijn. Niemand zal meer worden opgeleid tot soldaat of officier. Iedereen zal rustig in de schaduw van zijn eigen huis zitten, in vrede en welvaart, want er is niemand meer die hen opschrikt. Dit heeft de Heere van de hemelse legers beloofd. Daarom zullen wij, de Heere onze God, voor altijd volgen, ook al aanbidden de volken rondom ons afgoden.
Op een dag hoorden Jozef en Maria dat de keizer die over hun land regeerde een nieuwe wet had gemaakt.
We zullen dus helemaal naar Bethlehem moeten reizen.
Ze pakten wat spulletjes en eten in voor onderweg. Een ezeltje droeg Maria tijdens de lange reis. Jozef keek bezorgd naar haar.
We kunnen de weg niet vinden. Weet u of dit de goede weg is naar Bethlehem?
Nou, dan vragen jullie me wat. Ik kom hier ook niet vandaan, ik kom uit Lunteren. Maar ik denk, dat jullie die kant op moeten.
We zijn al zo lang onderweg en ik ben zo moe. Het duurt niet lang meer, Maria. Je zult nu gauw kunnen uitrusten.
Maar toen ze in het stadje aankwamen, was het er vreselijk druk. Zoveel mensen waren er naar Bethlehem gekomen om hun naam te laten inschrijven, dat er voor Jozef en Maria geen plaats meer was in de herberg.
Er is geen plaats meer in de herberg. Alles zit vol. Er is geen plaats meer in de herberg. Alles zit vol. Ik ken nog wel een stal waar mijn dieren staan. Daar mogen jullie wel een plekje zoeken. Daar staat hij.
Voorzichtig hielp Jozef Maria van het ezeltje. In de stal werd het kindje geboren. Maria wikkelde hem in doeken en legde hem in een krib. Een voerbak voor dieren.
Geweldig. Wel leuk. We hebben het nou 4 keer gehad over Bethlehem. Hè? De eerste keer het verhaal van Rut, de tienerclub. De tweede keer was het verhaal van Samuel die naar Bethlehem ging. En we hebben het gehad over Micha die spreekt over Bethlehem. We hebben het over Jezus van Maria gehad. We hebben het allemaal gezien op een prachtige manier. Wat een hoop creativiteit hebben we met z'n allen. Dat moeten we meer benutten en dat is heerlijk. En de vijfde tekst die we gaan doordenken, dat is het verhaal van de wijzen die naar Bethlehem gingen. Daar gaan we straks over horen, maar eerst gaan de kinderen naar hun eigen dienst. Ik wens jullie een goede dienst toe. En Corine zal de schriftlezingen verzorgen.
Twee schriftlezingen vanmorgen. De eerste is uit Psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. De tweede lezing is uit Matteüs, het kerstevangelie uit Matteüs 2, vers 1 tot 15. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea. Want zo staat geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze ongemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen, doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind en als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. Nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. En zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud, wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te gaan naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Jozef dan stond op, nam het kind, zijn moeder mee in de nacht en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is, door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.
Dank je. We gaan nog met elkaar zingen het collectelied. En dat is Komt verwonderd u hier mensen, 552 vers 1 en 3. Vandaag stel ik de vraag, wie is Jezus? En vooral de vraag, wie is Jezus voor jou? Wie is Jezus voor mensen? En het verband tussen de manier waarop je tegen Jezus aankijkt en wat dat van jezelf zegt. Heel veel mensen geloven dat Jezus bestaat en dat hij belangrijk is. Zo liep ik een vorige week voor Hoogkaterijnen. En er zijn nogal wat moslims die hun geloof naar voren brengen. Daar stond op een tent met grote letters: Jezus was een moslim. Met twee teksten. Waarom? Omdat moslims geloven dat Jezus een belangrijk profeet is. Ook dat hij uit de maagd geboren werd. Dat is heel wat meer dan sommige theologen. Dat hij uit de maagd geboren werd. Dat hij aan het kruis ging, maar God heeft hem van het kruis afgenomen. Er zouden twee citaten zijn waarin Jezus zichzelf als moslim presenteert. Maar hij is niet de zoon van God. Hij is profeet die de naam van Allah verkondigt. Die mening over Jezus zegt iets van de islam. Namelijk dat men gelooft in God en gelooft dat er geen mens God is, maar dat Jezus als profeet wijst naar God. Dus het zegt vooral iets van het denken van de islam. De vraag is of dat de Bijbelse Jezus is. Nee, maar het zegt iets van de mensen die het beweren. Op een andere manier, ik weet dat de Oosterse godsdiensten ook geloven in Jezus. als een voornaam mens, als een verlicht mens, bijna als een soort Boeddha. Nou, dan gaat het erover dat je een bepaald beeld hebt van wat belangrijk is in het leven, in de godsdienst. En vervolgens breng je dat over op Jezus. Nou, we kunnen ook zeggen dat er bepaalde beelden bestaan over Jezus. Hoe ziet Jezus er nou uit? Nou, wij kennen allemaal beelden vanuit de films, vanuit de afbeelding van Jezus met een baard en met lange haren. Bijna een soort hippie, wit. En het is de vraag of dat Jezus is. Want wat is dat? Dat is ons beeld die wij als westerlingen hebben van Jezus. Maar er is onderzoek gedaan naar de vraag hoe Jezus er waarschijnlijk heeft uitgezien. En dan is het een wat kort iemand met kroeshaar die er een beetje uitziet als een Irakese boer. Zo noemt men het wel. Dus het zegt heel vaak, wat wij zeggen over Jezus, zegt heel vaak iets over onszelf. Dat verband tussen wie we zelf zijn en wie Jezus is, daar wil ik dieper op ingaan. Want ik zie in de tekst die wij vanmorgen hebben gelezen, de tekst over de wijzen die gaan naar Bethlehem, ook iets over beelden van Jezus. Mensen met bepaalde beelden van Jezus. Voorstellingen van Jezus. En die voorstellingen zeggen iets over wat in het hart van de mensen is. Ik zie namelijk 3 groepen in de tekst. En de eerste groep, dat is eigenlijk 1 persoon, dat is koning Herodes. Koning Herodes die op een bepaalde manier tegen Jezus aankijkt. Eigenlijk vijandig. Als de vijand. Nou, hoe dat zit, werk ik uit. Tweede groep zijn de schriftgeleerden, priesters, de theologen. Hebben een bepaald beeld van Jezus en hun reactie zegt ook wel iets over wie Jezus is. En tenslotte de wijzen. De magi in de moderne vertaling, maar zeg maar de wijzen uit het oosten. Daar zien we ook een kijk op Jezus en vooral kijken in hun hart. Nou, dat gaan we doen. En wij gaan met z'n allen eerst nadenken over Herodes. Herodes de Grote. Herodes de Grote was een koning aangesteld door de Romeinen over Israël. Hij was koning van een groot gebied. Hij was geen Jood. Hij was een Idumeër, dat heette eigenlijk een soort Edomiet. En hij was aangesteld om de zaak onder controle te houden. Dat deed hij op een gruwelijke wijze. De bronnen die we hebben beschrijven bloeddorst en met een duur woord intrige. Dat betekent dat je anderen op een slinkse manier uitschakelt. En zijn macht was groot en onbeperkt. En hoe handhaafde hij nu zijn macht? Hij handhaafde zijn macht door tegenstanders uit te schakelen, niemand te ontzien. Een wreed dictator. En wat is nou eigenlijk een wreed dictator? Een wreed dictator is iemand die continu bezig is met de vraag, hoe handhaaf ik mijn macht? Hoe ben ik belangrijk? En eigenlijk ziet zo iemand heel veel vijanden, heel veel tegenstanders. Hoe wordt zo iemand zo? Hoe ontwikkelt iemand zich zo? Eigenlijk worden heel veel mensen niet als dictator geboren. Nee, ze zijn in het begin gewoon mensen die de beste bedoelingen hebben. Maar op de een of andere manier ontwikkelen ze zich. Als ik nou denk over de laatste weken, dan heb ik veel gedacht over Assad. Die begon als een vriendelijke tandarts en men verwachtte dat hij het anders zou doen. En hij komt aan de macht en hij ziet bedreigingen en er is een opstand. En hij ontwikkelt angst en hij ontwikkelt manieren om zijn volk wreed te onderdrukken. De bredere context laat ik even los, maar we zien die ontwikkeling bij deze mens. Wat is er nou aan de hand als je een dictator bent? Je voelt je bedreigd door je omgeving. Je ziet vijanden, je ziet tegenstanders. En je krijgt een enorme achtervolgingswaan. Want iedereen is tegen jou. En dat is misschien ook op een gegeven moment echt zo. Een echte dictator slaapt nooit dezelfde nacht in hetzelfde bed. De volgende dag in hetzelfde bed. Elke nacht in een ander bed. Dat gold ook voor Gaddafi, weet ik. Elke nacht moet hij ergens anders slapen. Omdat mensen hem om zullen brengen. Dus hij leeft in diepe angst. En hij moet zijn macht handhaven. Want er is zoveel bedreiging in zijn leven. En hij onderdrukt, hij slacht af. Hij doodt. Zo is Herodes. Een mens die zijn macht wil handhaven tegen elke prijs. Moet je even nagaan wat het betekent dat die Herodes te horen krijgt dat er een nieuwe koning geboren is in Israël. De Messias, degene die de macht zal krijgen over Israël en over de wereld. En je bent zo'n krampachtig mens. Dan doe je toch niks anders dan die nieuwe Messias als een bedreiging te zien, al is het nog maar een pasgeboren kind. En dat gebeurt. Weet u, dit verbind ik met de eerste tekst die we hebben gelezen, Psalm 2, die kwam bij me boven. Psalm 2 beschrijft dat de volken van de wereld, de dictators, de machthebbers, samenspannen tegen God en tegen zijn gezalfde, tegen zijn verlosser. Want God is hun bedreiging. En zij willen alle macht. En daarom strijd tegen God. En Herodes strijdt tegen God, strijdt tegen Jezus. Waarom? Omdat Jezus een bedreiging voor zijn macht is. Nu praten we over Herodes, hè? Maar als ik het over Herodes heb, dan kan je het weer heel erg klein maken. En heel dichtbij brengen. Want de kern van het verhaal van Herodes is dat hij zelf op de troon zit, letterlijk. En soms zitten wij ook wel erg op de troon, op onze eigen troon, op de troon van ons eigen hart. Willen wij het zelf bepalen. En soms is een andere koning, soms is God, soms is Jezus voor onze bedreiging. De Bijbel zegt dat Jezus ons uitnodigt, God ons uitnodigt om Jezus op de troon van ons hart te plaatsen. Daar kunnen we tegen strijden. Dus het is heel groot, maar het is ook heel dichtbij. En nou stel ik een hele belangrijke vraag. Waartoe dient die strijd? Die strijd tegen God die ons leven wil leiden. En waartoe dient de strijd van de dictators van deze wereld? Wij zijn geen dictators, maar waartoe dient de strijd van de dictators van deze wereld? Psalm 2 zegt tot niets. Zinloos. Vergeefs vechten. Waarom? Omdat God groter is. Omdat Jezus zo groot is. Al kan je het niet voorstellen. Al denk je misschien op dit moment, maar ik heb toch wel wat ruimte. Omdat Jezus groter is dan jij. Veel groter en veel sterker. En dat zien we eigenlijk in dit verhaal gebeuren. Dat God zijn koning heeft gesteld over Sion zijn heilige berg en dat niemand tegen hem op kan. Dat hij de einde van de aarde tot zijn bezit zal krijgen, zal hebben. Ja, dat lijkt helemaal onmogelijk. Als we kijken naar dat kind, zo weerloos, in de kribbe. En toch zorgt God voor dat kind. En dat lezen we ook in het feit dat God ervoor zorgt dat het kind niet wordt gedood door Herodes. Door te waarschuwen, door te leiden in de stilte. Door zo te lijden dat wijzen via een andere weg teruggaan. Door in de waanzin van het bestaan het kind te beschermen. Door Jozef te waarschuwen. Ga naar Egypte. En dan gaat God toch zijn weg. God gaat zijn weg door de geschiedenis heen. En het kind komt terug en volbrengt zijn werk. En Herodes gaat dood. Nou, dat is het hele verhaal van je eigen ik. En Jezus. Je eigen ik redt het niet. De dictators. En er zijn er zoveel in deze tijd. De dictators, ze komen er niet, ze redden het niet. Maar Jezus leeft in eeuwigheid. En hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is een gegeven, dat mogen we weten. Dus dat is het eerste. Die dictators, en misschien dat we er iets van hebben, die bang zijn om hun positie te verliezen. Voor wie Jezus een bedreiging is. En dan mogen we weten dat Jezus niet onze bedreiging is. Maar dat Jezus ons wil helpen en dat Jezus de toekomst heeft. Hij leeft in eeuwigheid. Het eerste. Tweede groep is het verhaal van de overpriesters. Want wat gebeurt er? Die wijzen komen in Jeruzalem. En ze komen bij de koning en ze vragen waar de nieuwe koning geboren is. Want ze gaan natuurlijk naar Jeruzalem toe. Want die wijzen, dat waren mensen, dat waren wijzen. Hoe het precies zit, we weten het niet helemaal. Maar hen werd duidelijk uit een ster, uit de hemel, dat zij moesten gaan naar Jeruzalem. En dan verschijnen de theologen, de schriftgeleerden, de priesters, de mensen die het weten, de bijbelleraars. En er wordt gevraagd, waar is die koning geboren? Ja, Herodes op een slinkse manier, maar die theologen die wisten het ook. En wat mij opvalt in dit verhaal, is dat ze precies wisten waar ze moesten zijn, de theologen. Jan, die hebt het voorgelezen ook. Micha, die tekst. En gij Bethlehem Ephrata, jullie moeten niet in Jeruzalem zijn. Nee, je moet naar dat kleine Bethlehem gaan. Daar, volgens de schriften, wordt de koning geboren. Nou, mooi hè, dat ze het allemaal zo goed weten. Je hebt van die mensen die het allemaal zo goed kunnen weten, ken je dat? Die weten het zo goed en zo keurig. En ze kennen de hele Bijbel uit hun hoofd. Maar wat ik nou zo opvallend vind, is dat ze het in hun kop hebben. Maar ze blijven wel in Jeruzalem. Even nadenken, hè. Zij zijn de Joodse theologen, de geleerden, de dominees. En dan krijgen ze te horen dat mensen van ver weg op een spectaculaire manier hebben gezien dat de nieuwe Messias is geboren. En wat ze doen is alleen maar zeggen, nou, het staat hier, dan moet je daar zijn. Nou, dat doe je toch niet? Dat betekent toch dat je het in je hoofd hebt, maar dat het niet in je hart zit. Want als het in hun hart had gezeten, dan hadden ze gezegd, wij gaan zo gauw mogelijk naar Bethlehem, wij willen de Messias zien. Niks ervan. Het zit in hun kop. Maar het leeft niet van die studeerkamergeleerden die alles beheersen. Maar echt van binnenuit sprankelen, nee, dat doen ze niet. Dus Herodes ziet ze als vijand, Jezus. En de geleerden zien het als studieobject. Nou ja, dat is een vraag van hoe ver zijn we met die Bijbel bezig? Hè? Hoe zijn we met onze theologie bezig? Onze kennis? Op een kille manier? Het klopt allemaal. Of raakt het onze nier, ons hart? Dat geldt voor de derde groep. Daar ga ik nu op over. De wijzen. Die het hadden gezien. En dat waren mensen, we lezen niet veel over ze, maar die wisten hoe belangrijk de verlossing van de wereld is. Ergens die wisten hoe belangrijk Jezus was. En die de grootste kostbaarheden verzamelden en gingen naar Jeruzalem. En als ze daar komen, dan horen ze dat ze in Bethlehem moeten zijn. Dan gaan ze naar Bethlehem, ze volgen die ster, ze zien die ster verschijnen. En ze zijn vol blijdschap. Dat is hem. Niet als vijand. Niet als iemand die je afstandelijk bekijkt. Maar die je hart raakt. Mensen die puur zijn. Mensen die echt zijn. Ze zijn vol blijdschap. En ze geven hun geschenken. Mirre, wierook. Dat zijn niet eens Joden. Dat zijn heidenen. Mirre, wierook. En goud. De grootste kostbaarheden. En dat is een uiting van hun hart. Daar gaat het om. Heeft Jezus jouw hart? Geef je hem alles? Is hij de belangrijkste in je leven? En weet je diep van binnen, hij is de enige die mij kan helpen. De enige die mij kan verlossen. De wijzen. De enige die kan verlossen. En ondertussen leven we in een wereld die in puinhoop is. Toen en nu. En dat was de reden waarop ik ook denk van, ja, wij kiezen daarvoor, wij eren hem. We weten dat hij verlossing geeft. Maar de wereld is zo chaotisch. En de wereld is vijandig. Er is vervolging. Er is vijandschap. En op de achtergrond weten we ook het verhaal van die gruwelijke kindermoord in Bethlehem. Ik was geraakt door dit schilderij. Een schilderij van de Italiaanse schilder, beroemde schilder Leonardo da Vinci. En zoals de meeste van zijn schilderijen is niet helemaal af. Het hangt in Florence. En we zien hier de aanbidding van de heilige, de wijzen. Bij moeder en kind. En we zien voorop een tafereel waarin Jezus wordt geëerd met kostbaarheden. Goud, wierook, mirre. Maar dat is voorlopig een geheim in een kleine kring. Want als je op de achtergrond kijkt, en dat heb ik me laten vertellen, zie je vooral ruïnes. Dat is de achtergrond, ruïnes. En chaos, brand, vernietiging. Dat is de wereld waarin wij staan. Dat is de wereld waarin Jezus geboren werd. En in die wereld is hij gekomen. Hij gaat verlossen. En wij mogen zijn als die kring van wijzen die hem geschenken geven, die hem eren en aanbidden. En dat wordt niet begrepen door deze wereld. Maar we mogen wel weten dat dit kind uiteindelijk aan het kruis ging, dat dit kind ook is opgestaan. En dat de Augustussen, de verhevenen, de Herodessen dood zijn. En dat dit kind leeft. En dat dit kind terugkomt. En dat de chaos aan de achterkant eens nieuwe schepping zal zijn. Dat de aarde vol zal worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals de wateren de zeeën bedekken. Het wordt goed. Het komt goed. Het wordt heel. Het wordt volmaakt. En dat is nu in een kleine kring. En wat wij moeten leren is volharden. Doorgaan. En blijvend ons hart aan hem geven. Doorhebben dat de nood van deze wereld en de nood van ons hart alleen maar kan worden gelenigd door Jezus die ons lief heeft. En dat we in hem veilig zijn. Een veilige kring in een donkere wereld die de toekomst heeft, die staat onder de bescherming van het kind dat nu een koning is aan de rechterhand van de Vader en die voor ons bidt en pleit. Ga zo door, vol hart, hou aan hem vast. Laat niet los, steun elkaar, draag elkaar en zoek zijn aangezicht met heel je hart en geef je aan hem. Geprezen zij zijn naam. Amen. Vol van pracht, Johan de Heer 195, 1 en 2. Gaan samen danken en bidden. Heer onze God, dank u wel voor het zenden van uw Zoon Jezus, die verlost, die onder uw bescherming staat. Geboren als een kind in een stal, is zijn triomftocht begonnen. Geroepen uit Egypte, een nieuwe Mozes, die zichzelf openbaart, die verlost, koning is van Israël, verlosser van de volken, opgestaan en leeft. Heer, wij prijzen uw naam en wij willen zijn als de wijzen. En we willen ons hart aan u geven. Heel ons zijn aan u geven. En danken u voor uw liefde. Help ons om niet u als een bedreiging te zien. En belijden als we u te veel als tegenstander zien, als we ons tegen u verzetten. We belijden als we met een half hart u zoeken, zoals de theologen in de tekst. Heren, geef ons dat we ons volledig aan u geven, omdat u de enige bent die vastheid geeft in het leven. We prijzen uw naam. Vader in de hemel, we mogen vanmorgen voorbeden doen. Voorbeden voor deze wereld. Voorbeden voor Israël. Want u, Heer Jezus, bent Messias van Israël. En dat zal zichtbaar worden. Maar maak, wees met het volk. En wees, schenk vrede voor Jeruzalem. Bid u voor de volken rondom. Bid u voor Syrië. Bid u voor zoveel volken. Voor de koningen van de wereld. De leiders van de wereld. We bidden u voor de vele spanningen. Bid u voor de gelovigen die in kleine kring samenkomen. Kwetsbaar. Dan denken we vooral aan ons zendings-echtpaar. Moussa en Esther. Die in een hele kleine groep u aanbidden. In een wereld die u niet zoekt. In een stad die u niet zoekt. Heer, u wilt uw werk gaan. Ook in gebieden die voor christelijk geloof verloren zijn. menselijk gezien. Maar u gaat uw weg en laat de gemeente in die grote stad daar, in Noord-Afrika, laat uw gemeente en uw werk daar doorgang vinden. We bidden u voor andere vervolgde gelovigen in deze wereld. We bidden u om bescherming en kracht. Mogen ook bidden voor onze gemeente. Bidden voor de zieken. Bidden voor degenen die worstelen. We bidden u voor de ouderen, ook in deze, voor ouderen in deze kerstdagen. Voor wie het soms ook stil is. Laten we oog hebben voor elkaar en wilt u hen ook nabij zijn en troosten. Bid u voor de zieken onder ons. Wees met hen. Bid u voor de ontmoetingen die zijn in deze dagen. Met kerst. Met familieleden. Mensen die we wat minder zien. Laten het dagen zijn van ontmoeting, vrede, verbinding. Vader, dit brengen we bij u en we willen ook onze noden in stilte voor uw troon brengen. Al deze dingen brengen we bij u in de wonderbare naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan het slotlied zingen en dat is 195, 3 en 6, Jan de Heer. En daarna 48 na de zegen, dat is Ere zij God. Deze plaats alvast de hele gezegende kerstdagen toe. En mogen gaan onder de zegen van onze Heer. Verheft uw hart tot God. En wacht, ik moet even geduld hebben. En dat doen we. Fijn dat jullie er zijn. Ik was veel te ongeduldig. Wij verheffen ons hart tot God en ontvangen de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. De troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat Jezus terugkomt in glorie en heerlijkheid. En zie, hij komt spoedig. Maranatha, amen.
Thank you.
hele kleine opmerking van mijn kant. En een dank u wel voor alle medewerkers van deze prachtige kerstdienst. Er hebben heel veel mensen aan meegedaan. En voor sommigen was dat echt heel veel tijd en energie. Maar dat waarderen we enorm. Dus heel erg bedankt. Ik denk dat ik namens iedereen spreek. En Ali, ik moet me verontschuldigen aanbieden, want ik heb een foutje gemaakt vanmorgen. Want u dacht vast ook bij het derde couplet van Komt verwonderd u hier mensen, wat ben ik aan het zingen? Nou, ik had vers 2 op de beamer en het moest vers 3 zijn. Dus mijn excuus daarvoor. Zoekt u thuis nog even op, het mooie couplet van Komt verwonderd u hier mensen. Want toen ik zong over een huisje en een slotje, toen dacht ik wel van, nou, volgens mij heeft Ali dit niet uitgezocht. Dat klopt, dus excuus daarvoor. Heel fijn kerstfeest.